Wat later stapte hij uit de auto, na zich ervan te hebben verzekerd dat er niemand op straat was. De straat lag er verlaten bij. Iedereen was binnen, of elders op visite, of aan het werk. De scheiding tussen werk en vrije tijd bestond niet meer. Het leek wel of iedereen meer was gaan werken dan voorheen. Slechts enkelen kenden kennelijk de luxe van een 8-urige werkdag, en de parttimers hadden vaak meerdere banen of hadden het door de combinatie met een huishouden te druk voor andere zaken. Er bestond sowieso geen sociale controle meer. De buurtbewoners kenden en herkenden elkaar niet, en de meeste kinderen zaten, onbewaakt door hun ouders die het te druk hadden en onbeschermd, achter de computer en zelfs op het dark web. Hij lette weer goed op voor hij de voordeur van Anton opende, op dezelfde wijze als de vorige keer. Peter merkte al snel dat hij niet geruisloos hoefde te opereren, want het ronkende geluid vanuit de huiskamer wees erop dat Anton op de bank voor de tv in een diepe slaap was gevallen. Op zijn gemak ging hij door het huis, maar vond buiten een fles goede wijn niets dat de moeite waard was om mee te nemen. De autosleutels hingen in een sleutelkastje, dat bevestigd was aan de muur van de gangkast. Hij had wat nodig was al bij zijn eerdere missie buitgemaakt. De diepe gangkast leverde een prettige verrassing op, want daar stond een Makita DCU 180Z, een elektrische kruiwagen. Dat kwam handig van pas voor het transport van Anton naar de auto. Geen gesleep met een zwaar lichaam, dacht hij opgetogen. Geroutineerd bond hij daarna Anton, die mompelend een beetje bij bewustzijn leek te komen. Daarom hield hij toch een tijdje een doek besprinkeld met chloroform over diens neus en mond. Het lichaam verstapte weer. Zijn tijd bij de welpen en padvinders kwam hem goed van pas, want hij kende nog elke knoop die hij daar had geleerd aan te leggen in allerlei materiaal. Ja, dat soort organisaties hadden prima opvoedkundige principes gehanteerd. Nu hoorde je er bijna niets meer over. Ja, de negatieve aspecten werden wel breed uitgemeten. Tegenwoordig leek in elke organisatie waar met jongeren werd gewerkt pedofielen geïnfiltreerd te zijn. Nieuws over misbruik in kerkelijke instellingen, zwemverenigingen en allerlei sportverenigingen waren schering en inslag. Dat gebeurde vroeger niet. Alles was losgeslagen in de maatschappij. Er was geen cohesie meer. Het woord samenleving bestond eigenlijk niet meer. Het was een naast elkaar leving geworden, of een apart leving. De klus was met het elektrische karretje snel geklaard. En wederom had hij geen teken van leven in de straat gezien tijdens zijn bezigheid. De auto van Melinda liet hij aan de overkant van de straat staan. Melinda met walging in de vuilnisbak gesmeten. Hij had gevoeld dat zijn actie juist was, maar toch walgde hij nu niet alleen van haar, maar ook van zichzelf. Omdat hij een grote leegte voelde en niet wist hoe hij nu verder moest, dacht hij nieuwe ideeën op te doen door haar dagboek te gaan lezen. Uren later schrok hij bij het lezen van een passage waarin Melinda over Antons seksuele handelingen bij haar schreef. Dat was een eye-opener die zijn woede liet ontbranden. Wat een smeerlap was die Anton. Hij zou die gast laten boeten voor wat hij haar had aangedaan en waar hij Peter nu eigenlijk ook toe had gedwongen. Hij zou zich verdomme niet laten perverteren door zo'n sadist. Natuurlijk had Melinda straf verdiend, maar dat was voor haar mislukking als opvoeder en niet voor deze ongelukkige zaak. Straf diende rechtvaardig te zijn, gebaseerd op de normen en waarden die hij hoogachtte. De woede ebde gelijkelijk weg en Peter bereidde zich een voedzame maaltijd, waarna hij zijn plannen ging uitwerken. Met een goed glas wijn erbij wijdde hij zich aan zijn taak en zijn humeur verbeterde ziende ogen. De eerste stap was te gaan posten en schaduwen om het dagelijks ritueel van Anton te leren kennen. PNS kon verstaan worden als postscriptum, een soort nawoord bij zijn eerdere actie, of als pervert en sadist, wat Anton bleek te zijn. En daarom bood Peter het voor hem aan als persoonsgebonden service. Peter schuddebuikte voor zijn eigen gevoel voor humor. Hij schonk een tweede glas in en besloot daarna naar bed te gaan om de volgende ochtend fris aan de door hemzelf gestelde taak te beginnen. 14. De specialisten die het huis aan het Rijklof van Groensplein 29 hadden doorzocht, hadden in hun reportage vermeld dat er minieme stukjes huid aan de gevonden stukken tape kleefden. De beste vondst voor Theo en Jo was een adresboekje. Weliswaar stond daar geen nieuwe verblijfplaats van Anton in, maar wel de adressen van vrienden en bekenden. Daar zou hun zoektocht moeten beginnen. Zelf hadden zij een aantal bewoners van het plein geïnterviewd, waarbij Jo natuurlijk in een discussie was verzeild met de overbuurman van Melinda. Eerder had hij namelijk vanaf de straat een grote telescoop op een poot opgemerkt die bij de man voor het raam op de eerste verdieping stond opgesteld. De eerste vraag van Jo was dan ook: is ze mooi als ze naakt is? Wie, wilde de man in zijn onschuld weten. Uw overbuurvrouw. Hoe moet ik dat nou weten, vroeg de man. Wat denkt u van die mooie verrekijker boven? De buurman kleurde hevig rood toen hij antwoordde: die telescoop gebruik ik om de hemel te bestuderen. Oh, is ze werkelijk zo mooi, uw overbuurvrouw? Vroeg Jo vol ironie. Als u hier komt om van alles te insinueren, kunt u beter direct weer gaan. Theo nam de man even terzijde en zei op fluistertoon: laat hem maar. Hij is hevig gefrustreerd omdat hij net te horen heeft gekregen dat zijn vrouw hem bedriegt met een ander. De overbuurman ontdooide iets en kon door zijn opmerkzaamheid een nieuw element aan het totaalplaatje toevoegen. Op de vraag of hem een onregelmatigheid was opgevallen in de straat, kon hij antwoorden dat de auto van de overbuurvrouw al een week niet voor de deur had gestaan, maar dat er wel een voor deze straat vreemde Opel Meriva 3 dagen lang enkele huizen verderop was geparkeerd. Hij had echter nog het inparkeren, nog het wegrijden gezien en wist dus niets over de bestuurder te vertellen. Verder kwamen er uit het buurtonderzoek geen nieuwe feiten bovendrijven. Zoals tegenwoordig vrij normaal was, hadden de buren vrijwel geen contact en kenden elkaar soms niet eens van gezicht. Straatfeesten hadden ze hier nog nooit gehad en ook werd hier niet gedaan aan straatvoetbaltoernooien of iets dergelijks. Alleen auto's werden gesignaleerd, omdat vrijwel iedereen wel eens de pest in had als de straat 's avonds vol auto's stond en er geen plekje meer was voor de eigen auto. Men vond dat vooral ergerlijk als dat het geval was wanneer de volgende ochtend de vuilnisman langskwam en er zoveel ruimte voor de bakken vrij moest worden gelaten in de straat, want dat nam een aardige hoeveelheid aan parkeermogelijkheid weg. Daarom was de Opel Meriva door meerdere bewoners opgemerkt, want hij stond er al op de avond voor het vuilnis werd opgehaald. Goed, zuchtte Theo, niks nieuws. We moeten ons nu maar gaan richten op de speurtocht naar Anton, met het adresboekje dan als leidraad. De mannen, beide gezegend met vrouwelijke namen, stapten in hun auto op weg naar het eerste adres in het boekje. 15. Een week was voorbij gegaan. Het voeden van de vrouw en het kind was routine geworden, evenals het bespieden van Anton vanuit de auto van zijn vrouw. Er bestond natuurlijk het risico dat Anton de auto zou herkennen, maar dat leek hem niet waarschijnlijk. De meeste mannen letten alleen op auto's uit het duurdere segment. Maar hij zou de auto nu snel moeten dumpen, want er zou vast naar worden gezocht. Het plan was simpel. Hij zou de auto gewoon in Antons woonwijk laten staan en Anton in diens eigen auto meenemen. Daarna zou hij straf gaan toebedelen aan het drietal. Eerst maar het kind. Dat zou worden blootgesteld aan overmatige consumptie. En dat betekende niet dat Peter hem vermanend zou toespreken met een teveel aan saliva. Hij moest weer lachen om zijn gevatte grapje. Hij onderbrak zijn eigen grinnikende lach toen hij Anton thuis zag komen. Eerst zou hij wachten tot Anton een paar slokken op had, want het was duidelijk dat deze een veelgebruiker was. Bij het schaduwen was hem opgevallen dat Anton altijd vanuit de supermarkt of bij de slijter een voorraad whisky meenam. Hij organiseerde geen feesten, kreeg geen vrienden op bezoek, maar dronk wel een fles whisky per avond. Dat wees toch wel op overconsumptie. Het was hem duidelijk waar het kind zijn onmatigheid vandaan had. Wat later